AD Goal Alert zie je alle Eredivisie goals direct op je mobiel. Activeer in onze app en mis nooit meer een goal! AD Goal Alert is gratis en wordt je aangeboden door de voetbalredactie van het AD.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Het was de spannendste ontknoping van de Eredivisie ooit, het jaar 2007. U luistert naar De Terugblik, een voetbalpodcast van het AD. En we gaan praten over die ontknoping in de Eredivisie. Drie clubs konden nog kampioen worden. AZ, PSV en Ajax. We gaan praten met verslaggevers die in dat jaar erbij waren of misschien aan de zijlijn stonden. We gaan het vanzelf horen. Drie sprekers vandaag. Sjoerd Mossoe, Maarten Wijfels en Peter van Duyl. En we horen Etienne Verhoef. En Etienne Verhoef praat met Kees Luyks, AZ-huurling in dienst van Excelsior. Die dag tijdens de bizarre ontknoping van de Eredivisie. Columnist Sjoerd Mossoe, waar was jij die dag?
Ik was in Tilburg. Bij Willem II Ajax. En dat was een onvergetelijke belevenis. Mag ik daar al over vertellen of moeten we dat nog
even... Nee, je moet even wachten. We maken even het rijtje af. Maarten Wijfels, tegenwoordig PSV-watcher. En Van Oranje, waar was jij die dag?
Ik zat bij Heerenveen Feyenoord. Ik volgde Feyenoord in die tijd. Elke dag. En dat was ook wel een leuke wedstrijd. Want dat werd 5-1 voor Heerenveen. Waardoor Feyenoord zevende werd. Dus die deed helemaal niet mee aan die ontknoping. Het enige wat er was, is dat Erwin Koeman, die was trainer van Feyenoord. En ja, zijn broer speelde wel een rol. Komen we nog wel op.
Ja. Tegenwoordig chef sport van onze krant, Peter van Duyl. Toen verslaggever. Waar was jij, Peter?
Ik zat in het Philipsstadion bij PSV Vitesse. En ik sluit me volledig bij Sjoerd aan. Het was de meest krankzinnige dag die ik ooit heb beleefd als verslaggever. En jij zegt de spannendste dag ooit al in de Eredivisie, maar ik denk de spannende dag ooit in het voetbal. Want het bijzondere van die middag was dat het ging niet om twee clubs, dat gebeurt wel vaker op de laatste speeldag, maar het ging om drie clubs.
Ja, en dat was echt ongekend.
Dat was echt, ja ongekend. Dat is, ja, superlatieven worden snel gebruikt, maar voor deze middag zijn nog geen superlatieven gevonden.
Nee. Sjoerd, jij wilde al van wal steken met een verhaal.
Nou, laten we bij het begin beginnen. Een beetje de situatie vooraf, dus voor die dag. Die was al fascinerend. Bij AZ hadden ze de hele kampioensfestiviteiten hadden ze al opgetuigd. Toon Gerbrands spreekt er nog wel eens met enige schaamte over. En terecht, denk ik, want daar werd echt alles al geregeld. Van taarten tot bloemen, tot podia, tot huldigingen, alles. Bij Ajax, daar was ik in die tijd vooral. Daar heerste ook een merkwaardige stemming, want Henk ten Katen, de trainer destijds, die zei vanaf de wedstrijd tegen Sparta, dat was de week daarvoor, die eindigde in 5-2, waarin Ajax eigenlijk met 10-2 had moeten winnen, maar goed. Die zei toen al, die Henk Kessler die moet maar met de schaal naar Amsterdam komen, of naar Tilburg komen, want wij gaan sowieso kampioen worden. Die begon met bluffen op een ongekende manier. En in Eindhoven was ook van alles aan de hand, maar dat kan Peter het beste vertellen, denk ik.
Ja, in Eindhoven begon het verhaal eigenlijk nog veel eerder. Ik heb even wat dingen naast te zoeken. PSV stond met de winterstop. Dat was toen na 20 wedstrijden onze 11 punten voor. En na 28 wedstrijden, dat was half maart, stonden ze nog steeds 8 punten voor. En op eind april stonden ze een punt achter AZ. Dus die zijn in de tweede helft van het seizoen helemaal ingestort. En de week voor de speelronde waar we nu over praten, speelden ze tegen Utrecht. Daar speelden ze 1-1. En daarna gebeurde er werkelijk van alles. Want de voorzitter van PSV, de directeur van PSV, Frits Schuitema, die zei eigenlijk na afloop van die wedstrijd dat het niet zeker was dat Ronald Koeman de play-off zou doen als trainer. En dat maakte echt ontzettend veel los in Eindhoven. Je snapt wel dat in de sfeer van crisis, gesprekken, spelersgroepgesprekken en vooral ook een enorme botsing tussen trainer Ronald Koeman en Frits Schuitema. En eigenlijk hebben we daar de Ronald Koeman gezien die we zo vaak gezien hebben in zijn leven. Die was getergd, die was kwaad op Schuitema en die ging gewoon reageren. Dus die gebruikte de situatie om de boel op scherp te krijgen. En het mooie was daarvan, het ging de hele week alleen over Koeman en Schuitema. En geen seconde over de titel, geen seconde over Vitesse. Alleen maar over Schuitema en Koeman. En dat zorgde ervoor dat de spelersgroep in relatieve rust naar die wedstrijd kon toeleven.
Ja, dus dat was eigenlijk heel gunstig voor PSV.
Achteraf wel. Toen ze er middenin zaten, vonden ze het helemaal niet zo gunstig.
Nee, heb jij Koeman veel gesproken in die week?
Ja, heel veel. Ja, je moet realiseren, dat het was een totaal andere tijd als nu. Zeker bij PSV was het fenomeen, besloten training, gewoon totaal onbekend. Je kon elke dag als je wilde, kon je de hertgang oplopen en je kon er iedereen spreken die je wilde. En maandag was er een groepsgesprek. Op donderdag heeft Philippe Cocu de spelersgroep toegesproken. Zowel in het Nederlands als in het Spaans. En op donderdag was
voormalige
er
een aanvoerder.
Ja, de voormalige aanvoerder. En op donderdag was er een gesprek tussen Koeman en Schuitema. En dat was voor Koeman ontzettend onbevredigend. En een dag later was het reguliere persmoment. En dat, nou, iedereen die hier aan de tafel die hier zit, die kent dat wel. Dat zijn meestal wat plichtmatige mededelingen van de trainer. Maar Koeman deed het toen heel anders. Die nam zelf het woord. Die vouwde een briefje open. Hij had het echt voorbereid. En hij veegde echt Schuitema op een ongenadige manier de mantel uit. En daarmee willens en wetens weer de zaak op scherp zettend.
Ja, dus we hadden PSV zat in een halve crisis.
Hele. Mega crisis.
Een mega crisis, ja, om superlatieven maar uit de kast te halen. Hoe was dat in Amsterdam? Je zei het al, Sjoerd, Tecate was aan het bluffen.
Ja, ze hadden die wedstrijd dus tegen Sparta gespeeld. Daar kwamen ze heel vroeg voor. En toen was al bekend van doelsaldo kan heel belangrijk worden. Dus eigenlijk moesten ze veel mogelijk goals maken.
Oh, ja.
Alleen, ze kwamen heel snel voor en toen wisselde Tecate aanvallend. Dus die dacht, we gaan gelijk volle bak. We zetten Perez er ook nog bij, dacht ik. En die ging eigenlijk met een soort van vier spitsen spelen. Nou, dat pakte eigenlijk verkeerd uit, want Sparta maakte nog twee goals. En eigenlijk was die 5-2 een matig resultaat. Maar Tecate draaide het eigenlijk om. Die begon gelijk vanaf dat moment te bluffen van, nou, dit gaat gewoon goed komen. Die schroomde ook niet om alle trucs uit de kast te halen. Past ook wel een beetje bij zijn karakter. Kijk, Tecate was een geweldige veldtrainer, daar was iedereen altijd lyrisch over. Hele duidelijke manier van voetballen. Maar ook de voetbalwereld op manier bespeeld. En dat deed hij in die week ook volop. Hij begon al gelijk over Ton Lokhoff. Die was toen trainer van Excelsior, daar had hij bij NAC mee gewerkt. Daar ging hij wel eens eventjes mee bellen, weet je wel. Dus hij begon gelijk ook de toon van het grote spel aan te slaan, zeg maar. Die ging echt een beetje op de onderbuik en op de emotie. En hij had alleen met één ding geen rekening gehouden. Dat ze in Tilburg ook meeluisterden. En die spelers van Willem II, die lazen dat allemaal in de krant. Van ja, maar hij wordt sowieso kampioen. En laat hem maar naar Tilburg komen, die schaal. En die speelden nergens meer om. Maar die werden ongelooflijk gemotiveerd door dat hele spel dat vanuit Amsterdam gespeeld werd. Dus die stonden met het mes tussen de tanden daarna in de spelerstunnel in Tilburg voor die wedstrijd.
Ja, Maarten.
Dat was een grappig restje, hoor. Want Willem II speelde helemaal nergens meer voor. Maar als je die beelden terug ziet, die gasten die gooiden zich echt werkelijk elke bal met het hele lijf vol in de strijd. Voor een ploeg die een dag later op vakantie ging.
Ja. En wat ook bizar was, maar
dat zegt genoeg.
Dan maken we wel een klein sprongetje, maar toch even om het alvast bij te halen. Willem II liep na afloop ook een ereronde. Dus die hadden niks gewonnen. Die hadden met 2-0 notabene verloren. En die werden toegejuicht door het hele stadion. Het was heel apart. Maar dat had alles te maken met het feit dat Tecate ze zo had opgenaaid. En die wilde ten koste van alles voorkomen dat Ajax daar kampioen zou worden.
Ja. Wat gaat nou, logischerwijs hoor, over PSV en Ajax. Maar er was natuurlijk maar één ploeg die eigenlijk de titel voor het grijpen had. En dat was AZ.
Ja,
en
die zouden kampioen worden.
Het was wel, ja, maar en daarom, kijk, ik ben het seizoen daarna AZ gaan volgen. Dus dan weet je met de afloop die we allemaal kennen. Dat seizoen daarna, het is er natuurlijk heel veel over gegaan. En Louis van Gaal was daar trainer. En ja, als ze nou toch in één man vertrouwen hadden daar. Dan was het in Van Gaal. Die gaat dat doen en dat gaat lukken. En die spelers zijn misschien niet zo ervaren, maar dat maakt niet uit. Maar er stond ook een hele mooie quote in reconstructieverhalen. En dat was dat bij AZ Danny Koevermans. Die ging op de weegschaal staan. En voor die slotwedstrijd. En die bleek in 1 week 3 kilo afgevallen van de stress. Dus zelfs de grote Louis, die kon dat toch niet voorkomen. En dat was wel, dat was natuurlijk wel mooi als je zo'n laatste wedstrijd ingaat.
Wat was bij jou, Maarten, de stemming vooraf?
Wat zeg je?
Wat dacht jij in de aanloop naar het weekend?
Nou, dan weet ik nog goed dat AZ dat wel ging doen. Omdat ja. die waren in zo'n, zo'n winning mood. En zo'n... Kijk, nu weten we dat Woudestein een bij uitstek een plek is om waar kampioenschappen worden begraven. Ook met Feyenoord. Maar toen... Ja, toen was dat natuurlijk een lullig stadion. Waar kon daar nog misgaan? Dat is bijna geen publiek, dus dat zal allemaal wel meevallen. Dus ja, dat was toch gespeeld.
Excelsior speelde ook nergens meer om.
Nee, die speelde ook. Die gingen de na-competitie in. Dus die wisten eigenlijk van, het hoeft nu niet te gebeuren. Wij moeten gewoon klaar zijn voor die na-competitie. Geen rode kaarten, geen gedoe.
Maar wat Maarten zegt, dat was gewoon de stemming in het hele land. Het is wel een grappig detail. Op de avond voor die bewuste speelronde, waar we nu over praten met z'n allen. Toen zat Koeman op een feestje in Amsterdam. Bij Rudy Verschoor. Dus dat was toen de uitbater van de horeca op de toekomst. Het jeugdcomplex van Ajax. En daar zat hij met Jacques Zwart en Søren Lerby. En daar zaten ze elkaar wat te jennen. Maar ze kwamen allemaal aan het eind van de avond één conclusie. AZ zou kampioen worden.
Sjoerd. Er zat nog iets in die aanloop naar deze beroemde dag waarin de competitie beslist werd. Er zat in die aanloop nog een verhaal over een premie. Ja. Wanneer kwam dat verhaal van de premie jou voor het eerst ter oren?
Nou, om heel eerlijk te zijn kwam die pas voor het eerst mij echt ter oren. Er gingen wel wat geruchten. Maar het begon ermee dat Robert Braber, vergeten voetballer, destijds speler van Excelsior, in een interview, ik dacht in het Brabants Dagblad, liet vallen dat hij nog steeds geld van Ajax te goed had. In een soort bijzin. En toen viel de puzzel een beetje in elkaar. En toen zijn we eens gaan rondbellen van wat is hier nou precies gebeurd. Heel veel betrokkenen daarover gesproken. En het kwam er eigenlijk op neer, als je alles goed naast elkaar legde, dat er bij Ajax tussen Henk ter Katen, John Heitinga, en aan de zijlijn nog een beetje Westie Snijder, want Heitinga en Snijder hadden dezelfde zaak waarnemen. Was een beetje het plantje ontstaan van, hey, kunnen we dat Excelsior niet een beetje motiveren? Kunnen we die niet ergens een beetje prikkelen om tegen AZ alles te geven? Want dan worden wij kampioen, was de gedachte. En dat is ook daadwerkelijk zo gaan spelen. Het was op een gegeven moment zo, en we hebben dat in die reconstructie destijds met Peter en collega Wietse Dijkstra ook opgeschreven. Het kwam erop neer dat John Heitinga had dezelfde zaakwaarnemer als André de Slory van Excelsior, namelijk Søren Lerby. Dus de bedoeling was dat hij het contact een beetje met Slory zou gaan leggen en zou zeggen van joh, jullie krijgen onze winstpremie als jullie AZ verslaan. Dat was niet verboden, er bestaat geen reglement waarin staat dat het niet mag. Het is een soort aanmoedigingspremie. En bij Excelsior waren ze meteen van, hé, dat is wel aardig, want het ging om een bedrag van zeker €2000 per speler.
Ja, netto.
En het idee was, en dat maakt het helemaal fantastisch, dat de spelers van Ajax, die zouden dat gaan pinnen. En vervolgens zou dat geld contant naar Jacques Zwart worden gebracht. Die werkte ook voor Søren Lerby's kantoor. En die zou dat dan in envelopjes gaan verdelen. En vervolgens moest dat dan bij Excelsior worden uitgedeeld als ze AZ zouden verslaan. Dus dat is allemaal in die week, is dat min of meer zo bekokstoofd. Alleen het gekke was, dat heel veel spelers van Ajax waren daar ook totaal niet van op de hoogte. Je had destijds Jaap Stam en Klaas-Jan Huntelaar en Kenneth Perez.
Ja, Perez.
En die wisten niet wat ze hoorden. Die waren daar verder niet in betrokken of zo. Dit was een soort klein clubje die dat een beetje onderling met elkaar zijn gaan regelen en dachten van nou, als het lukt, dan worden we kampioen, dus dan geeft toch niemand maar daar meer om. Maar het liep iets anders.
Dus met andere woorden, dan zijn we kampioen, dan pinnen we wel even €2000 de man.
Ja, precies.
Ja, ja. Dat is een klein bier voor die gasten op dat moment. Dit lijkt mij een uitstekend moment om te gaan luisteren naar Etienne Verhoef. Die belde vooraf met Kees Luijks. Let op, AZ-huurling in dienst van Excelsior.
Vraag het net. Van, zeg, heb je dat nog vaak moeten terugvertellen? Nou, ik heb toevallig... ik zit nu dus in de quarantaine, maar ik zit met Raffel van der Vaart en zijn vriendin zit ik in quarantaine. Dus ik heb dit verhaal nog een keer verteld.
Kees Luijks, tegenwoordig speler in Denemarken, maar op 29 april 2007 speelde hij voor Excelsior Rotterdam, dat hem had gehuurd voor één seizoen van AZ. En dat was de club die op 29-4-2007 kampioen van Nederland zou worden in Rotterdam.
Ik heb de hoogtepunt, of ja, hoogtepunt, zeg niet allemaal, maar de in het oog springende dingen heb ik natuurlijk goed onthouden, omdat ik het ook vaak heb na moeten vertellen, dus... Dus als de dag van gisteren kun je wel stellen, ja.
Hey, goedemiddag in Alkmaar. Althans, dat is dit deel van Rotterdam inmiddels geworden. En u ziet het, ik heb geen woord te veel gezegd. Dit stukje Rotterdam is vanmiddag Alkmaar.
Als je dus teruggaat en de verhalen hoort van de spelers van AZ die er toen speelden, die zeggen wel dat het de manier waarop die wedstrijd werd beleefd was zo anders dan andere wedstrijden. En dat is logisch, maar sommige jongens zeggen ook wel, ja... De focus lag niet zozeer op die wedstrijd, maar het lag er een beetje om alle dingen eromheen. En ze dachten al dat ze kampioen waren.
Dus je gaat toch, ga je mee. Dus op een gegeven moment stond er al een soort podium hier op het veld. Gerard Joling die zou op gaan trainen en zo. En wij met z'n allen naar Excelsior.
Ja, ik heb een dag daarvoor kreeg ik een bericht van mensen van AZ. Morgen ben je uitgenodigd op de kampioenswedstrijd van AZ Alkmaar. En in het stadion zong men, want het zat gevuld met AZ-supporters, zongen de mensen Casey, 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 we worden kampioen. Dat zongen ze. Dus iedereen ging er al blind vanuit dat AZ kampioen werd. En dan heb je dus ons wapen destijds, was Luigi Bruins met de steekpaas op Slory.
Goed gespeeld. Slory buitenom bij de Claire. Slory om de doelman Waterman heen. En wordt dit rood en een strafschop of blijft het bij een strafschop? Want het kan nog erger aflopen voor AZ. Het wordt rood en er komt een strafschop voor Excelsior. Na een actie van Waterman op Slory.
En dat gebeurde. En toen ging Andy 1-1 met Waterman. Ja, die maakte een cruciale fout. Dus die legde neer. En in een strafschopgebied. Dus en een rode kaart. En die rode kaart was zwaar gestraft, maar die kon hij geven. En een penalty. Dus, en ja, dan krijg je wel een hele harde tik. Dan komt AZ opeens in een andere realiteit. En wij speelden ook gewoon een goede wedstrijd. Maar we speelden wel het grootste gedeelte tegen 10 man. Dus dat hielp wel.
Maar het verhaal is bekend. AZ verloor, Luijks speelde goed. En dit tot groot ongeloof van zijn Alkmaarse ploeggenoot Stijn Schaars.
Kees Luijks ook, man. Speelbootje voor AZ, jullie mafkees.
Het is natuurlijk heel vervelend geweest voor AZ, maar dat Stijn dat deed in die catacomben, dat leverde mij ook wel een beetje publiciteit op. Ik was tamelijk onbekend. En door die wedstrijd toch wat bekender geworden. En mezelf eigenlijk ook in de picture gespeeld bij AZ. Dus ja, het is niet de manier waarop je het wilt, maar ja, zo heb ik die wedstrijd wel zelf ervaren. Ik denk, ik ga zelf goed spelen.
En Luijks noemde de mail al die je was gestuurd door AZ. Welkom bij de kampioenswedstrijd van AZ. Maar dat was niet de echte katalysator voor de Rotterdammers.
Als je het hebt over drijfveren. Ja, er was gewoon wat anders wat bij ons speelde. En dat weet je wel waar ik op doel, denk ik.
Een premie van 2000 euro per persoon van Ajax als AZ zou worden verslagen.
Ja, dat was denk ik nog wel meer. Ja. Ik wil niet meteen mijn naam zuiveren. Maar het is iets geweest waar ik zelf helemaal niet mee bezig ben geweest. Ik vond, dat was voor mij emotioneel sowieso een maffe wedstrijd natuurlijk. Maar er was wel besef in de groep van, hey, als we winnen, er waren een soort van afspraken gemaakt. Ik heb ze nooit op papier gezien, of ik heb het alleen mondeling gehoord. Maar er was wel zoiets van, ja, als we winnen, dan krijgen we de bonus van Ajax. En dat heeft wel gespeeld.
Sorry, een goede redding van Zilou. Een herkansing voor Boskamp. Het is 3-2 voor Excelsior. AZ wordt geen kampioen van Nederland.
AZ verloor het duel waarin ze kampioen moesten worden. Dat gebeurde Feyenoord jaren later ook tegen Excelsior. En dat toont misschien wel aan dat je kampioen moet leren worden.
Ik denk dat je dat wel kunt stellen, ja. Want dat zijn goed AZ helemaal. Eigenlijk Feyenoord ook. Als je, ja, ga maar na de laatste tientallen jaren. Dat zijn allemaal clubs die geen ervaring hebben met het jaar in jaar uit kampioen kunnen worden. En dan sta je er opeens. Ik denk dat iedereen het wel kent, die sportbedrijf. Dat je dan op een gegeven moment stijg je zo boven jezelf uit. En opeens, ja, je gaat toch choken.
Ja, tot slot toch nog even terug naar die bonus, hè. Hebben de spelers van Excelsior die bonus nou ooit gekregen van Ajax? Omdat ze gewonnen hebben van AZ?
Nee, die hebben we nooit gehad. Wat er gebeurde is dat Robert Braber, die gaf, ik denk enkele weken na die wedstrijd, een interview aan een krant. En zei hij van, we wachten nog steeds op het geld van Ajax. Toen ging er een balletje rollen, zeg maar. En toen ging de KNVB er ook in kijken. En toen werd onze voorzitter, Simon Kelmer, die werd ook pissig. Dus die stond de volgende dag bij ons in de kleedkamer. Ja, of er al sprake van was of zoiets werd betaald, dan kon je natuurlijk wel helemaal naar fluiten.
Dat is wel grappig, hè, dit.
Dit is een fantastisch verhaal. Maar ze hebben het dus nooit betaald.
Ze hebben het nooit betaald. Maar vooral ook dat Luik zegt van die wat schaars in de catacomben riep. Volgens mij is dat wat het meest is blijven hangen van die middag. Dat hij dat eigenlijk ook wel leuk vond. Omdat het goed voor zijn carrière was en goed voor zijn naamsbekendheid. Echt bizar.
Ja, ik kreeg een flink de zwarte piep.
Ja, maar het is natuurlijk ook zo. Natuurlijk had die Luiks volledig gelijk dat hij probeerde alles te geven. Maar dat is toch ook de grootste frustratie mogelijk ongeveer. Dan speelt zo'n huurling die eigenlijk te slecht is voor jouw elftal. Die speelt dan met zijn clubje de pannen van dak. Dan word je geen kampioen.
Voor mij moeten we nu naar de dag zelf, Eden.
Ja, laten we eens even kijken. Het was 2:30 op zondag. Alle wedstrijden op het gelijke tijdstip. Beginnen in Tilburg.
Een extreem onrustige wedstrijd. Kijk, je moet je ook voorstellen, dat is ook een mooi detail. In die tijd was het internet nog niet zo ver. En we hadden wel mobiele telefoons. Maar in een stadion waren die netwerken vaak overbelast. Dus sms'jes die kwamen heel laat binnen. Je kon eigenlijk de tussenstanden vanuit het stadion niet goed volgen. En dat voelde je in dat stadion in Tilburg heel goed. Er werd af en toe opeens gejuicht vanuit het uitvak van Ajax. Of juist door de Willem II supporters. En dan dacht iedereen, wat is er nou aan de hand, weet je wel. Dan keek iedereen om zich heen en op zijn telefoon van, is er een doelpunt gevallen ergens. Maar niemand wist dat zeker, want alle informatie kwam te laat binnen. En ik zat schuin voor Andy Houtkamp, de radioverslaggever. En bij Willem II is de perstribune eigenlijk vlakbij het ereterras. Dus de bestuurders van Ajax, onder andere Marten van Geel destijds nog, die zaten daar ook vlakbij. En eigenlijk was Andy Houtkamp de enige betrouwbare bron in dat stadion. Dus iedereen zat heel de tijd naar Andy gedraaid. Zelfs het bestuur van Ajax, van hoeveel is het op de andere velden. En dan had je ook nog een detail in Tilburg. Je had daar een scorebord hangen. Dat weten jullie ook nog wel, Maarten en Peter. Dat was een scorebord, er stonden alle tussenstanden op.
Ja.
Maar die waren gesponsord. Ja. Dus je zag dan twee sponsorslagerijen, Hupplepup uit Tilburg, tegen Interpolis Verzekeringen. En daar stond dan een stand achter. En die sponsors stonden dan voor een bepaalde club. Totaal verwarrend. Dus Wesley Sneijder heeft toen ook wel eens verteld dat de hele wedstrijd iedere keer naar dat scorebord stond te kijken. En dat hij het op een gegeven moment ook niet meer snapte van ja, hoeveel is het nou waar? Ja, de chaos was overal.
Goed. In Eindhoven, Peter. Daar heerste eigenlijk alles behalve gelatenheid, hè?
Geladenheid zou ik willen noemen.
Ja. Nee. Ja.
Het was wel grappig. Koeman en de assistent van Koeman was Tony Bruinslot. En Tony Bruinslot was de assistent van Johan Cruijff in Barcelona. En het gekke is, Koeman en Bruinslot hadden ervaring met kampioen op de laatste speeldag. Bij Barcelona zijn ze twee keer op de laatste speeldag kampioen geworden. En ik denk dat de voetballiefhebber, die heeft de beelden nog wel op Netflix van Deportivo La Coruña die strafschop mist in de laatste minuut. En dat exploderende Nou Camp met Romario en Koeman Stoitskov. Ja. En eigenlijk in de week na die wedstrijd toe hebben ze voortdurend gehamerd op het scenario zoals Barcelona het altijd deed. Gelijk gas geven, ze gelijk scoren, doorgaan. En op die manier op de andere velden paniek veroorzaken. En dat is precies wat PSV die middag deed. Zij stonden volgens mij binnen 10 minuten, nou voor binnen een kwartier stonden ze met 2-0 voor. En dat zijpelt natuurlijk ook door in Tilburg en Rotterdam. En ja, de wijfelende start van AZ. In Eindhoven zijn ze nog wat van overtuigd dat dat ermee te maken had. De manier waarop ze aan die wedstrijd begonnen zijn. En eigenlijk ontstond toen een sfeer van... toen AZ achterkwam, dat was al vrij snel. Toen ontstond er een sfeer van ja, vandaag gaan we misschien wel iets heel bijzonders zien. En wat me verder nog is bijgebleven van die middag, dat was die merkwaardige keeper van Vitesse. Want PSV speelde tegen Vitesse. Die Stojkovic. En die was bij elke bal, waar mogelijk, was hij aan tijd trekken. Net alsof hij in de Europa Cup in de laatste minuut zat en een voorsprong moest verdedigen. Zo'n soort sfeer ontstond. En dat sloeg natuurlijk nergens op, want het was een reguliere competitiewedstrijd. En Stojkovic had totaal geen baat bij om tijd te rekken. Het enige voordeel wat erin zat, was dat PSV geen kampioen zou worden. En Atemos was trainer van Vitesse. En die ergerde zich dood aan dit, want de fans van PSV werden woedend en achter het doel van PSV was alles aan de hand en er werd aan de hekken gerukt. En de Mos koos ervoor om Stojkovic in de rust te wisselen. En dat heeft later in de grote complottheorieën die over deze dag zijn ontstaan, heeft dat een belangrijke rol gespeeld. Want Piet Veldhuis kwam er toen in, die was volgens mij 1 of 22. En dat was in Amsterdam, vonden ze dat niet echt leuk.
Nee, maar het is, en daar valt wel iets voor te zeggen natuurlijk. Omdat je een keeper die verder prima functioneert, haal je eruit omdat je bang bent voor een paar boze supporters.
Ja, maar achteraf gezien...
Ik vond het toen niet gek, eerlijk gezegd.
Nee? Zou die Stojkovic ook niet premies zijn aangeboden?
De Mos zei later, stel nou dat die supporters het veld op waren gekomen en die wedstrijd moet gestaakt worden op deze dag... Ja, dat was echt dat helemaal een krankzinnige situatie. Dan was het nog eens bizarder geworden dan het nu allemaal al geweest is. Ik snap hem wel.
Ja, met de wetenschap van nu kan je dat invoelen dus.
Ja.
En ondertussen op Woudestein was AZ compleet van slag, hè?
Ja.
Die kreeg een raar cadeautje van Excelsior met de rode kaart.
Ja. Nou ja, dat zat natuurlijk helemaal vol met heel veel AZ-supporters, want Excelsior-fans hadden die seizoenkaarten allemaal verkocht. En de pers kon helemaal niet terecht op die kleine perstribune, daarvan zat de helft in de kantine van de amateurtak. En AZ wankelde eigenlijk vanaf de eerste minuut, omdat Excelsior had één heel simpel, maar heel krachtig recept. De steekbal van Bruins op Slory. En volgens mij in de eerste 20 minuten... was Tim de Klerk, die stond linksback, die was echt al 3 keer te laat gekomen bij Slory. En de vierde keer ging hij alleen op Waterman af, de keeper van AZ. En penalty en een rode kaart. En ik weet ook nog heel goed, ik weet niet hoe dat toen bij jou was, Peter, want het was toen bij PSV net 2-1 geworden. Ja. Door die blunder van Gomez.
Ja, klopt.
Maar hoe kwam bij jullie dat nieuws van die penalty en die rode kaart binnen?
Nou, in mijn herinnering is dat precies zoals het bij jou was. Dat communicatie ging alleen via sms. En dat was gewoon minuten, zo niet halve uren later. Ik weet het niet meer. Het enige wat ik nog wel weet, dat je op een gegeven moment totaal niet meer wist wat de actuele situatie was.
Ja. Want 1 minuut
nou,
na...
Het gekke is natuurlijk ook in deze situatie dat AZ kwam met 10 man. Dat ging mis op Woudestein bij Excelsior. Maar dan was de eerstvolgende kandidaat in het rijtje om kampioen te worden. Eigenlijk veel meer Ajax dan PSV op dat moment.
Zeker.
Ja, want die kwamen ook met 0-1 voor. Precies 1 minuut na die penalty. En we hebben in de krant destijds, in de reconstructie, hebben we een soort tijdbalk gemaakt van hoe dat wedstrijdverloop ging. En dan zie je zeg maar om 14:50 en 14:51. Nee, sterker nog, tussen 14:50 en 14:54, dus binnen 4 minuten, heb je dus eerst de penalty voor Excelsior. Krijg je 1 minuut later, maakt Ajax in Tilburg 0-1 door Emanuelsson. En weer 3 minuten daarna maakt Tjommer gelijk uit een vrije trap voor AZ. Dus ja, dat golfde op en neer. En die 1-0 van Emanuelsson, dat was eigenlijk een beetje een signaal van... Hey, Ajax heeft nu de band van het eerste doelpunt doorbroken. Die gaan nu door. Ja, die gaan nu heel veel doelpunten maken.
Dat liep ook niet. Ja, maar wat daar voornamelijk opviel... Want ik zat niet ver bij jou vandaan, ook op de perstribune die dag in Tilburg. Mm-hmm. Maar dat was een ontzettende lamlendigheid kwam er over die ploeg.
Ja, een soort paniek. Die wisten volgens mij niet wat ze met de situatie moesten. En dan zag je dat, wat dat betreft, PSV de prettigste uitgangssituatie had. Want die wisten gewoon, nou, wat er ook gebeurt, wij moeten zoveel mogelijk doelpunten blijven maken. Dat wisten ze vooraf al. En Ajax kwam eigenlijk tijdens de wedstrijd opeens met het besef van... Hey, wacht, het kan echt. En toen sloeg ja, toch een raar soort paniek toe. En werd het een soort kamikaze voetbal wat Ajax deed.
Het werd eigenlijk na die 0-1 van Emanuelsson. Van die dagen, hè. Die waren het jaar ervoor en het jaar daarvoor ook kampioen geworden. Die wisten ook precies hoe dat was. En wat Sjoerd zegt, dat klopt precies. Koeman heeft later wel eens gezegd dat hij eigenlijk de hele dag redelijk ontspannen was... op de laatste 10 minuten van de wedstrijd na. En dat was een beetje wat PSV vertegenwoordigde op dat moment. Die begonnen aan de wedstrijd in de stellige overtuiging dat gaat nooit lukken. En de druk lag volledig in Rotterdam en in Tilburg bij AZ en Ajax.
Ja, het mooie is dat ze... Dat is natuurlijk in die ontknoping toen met Ajax en de Graafschap en PSV en Pek Zwolle is daarna nog een keer gebeurd. En toen hebben ze heel erg terugverwezen ook naar dit wat Peter nu vertelt uit 2007... Dat je gewoon heel ontspannen eigenlijk aan de wedstrijd begint. Want het kan toch niet meer. Maar wel in de wetenschap dat de druk elders ligt. En laat zij het dan maar doen. En als een andere doet, nou ja, oké, dan is het logisch. Maar er komt toch een kans voor jou ook die dag nog. En dat, dat is in 2007 natuurlijk prachtig, een prachtig voorbeeld van.
En in de tweede helft, om die wedstrijd toch weer op te pakken, want ik zit ook met die tijds, ik heb die tijdsbalk hier nog. Dan zie je dat Ajax eigenlijk nog redelijk lang de formele koploper is. De tijdelijke koploper is. Want ook als PSV op een gegeven moment 3-1 maakt door Affalay. En kort daarna komt Excelsior op 2-1 tegen AZ. En dat is wat allemaal kort naar rust. Dat zijn allemaal nog de momenten dat Ajax bovenaan staat. Op doelsaldo, met 1 doelpunt verschil.
Ajax is vrij lang kampioen geweest die dag.
Ja, en meerdere keren ook.
Maar het is misschien wel leuk, want we zitten nu herinneringen terug te halen... en dan komen er weer dingen boven. Maar wat ik me vooral kan herinneren, de totale chaos om je heen. Kijk, je zit op de perstribune, maar ook bij PSV grenst die aan een supportersvak. En op een gegeven moment waren mensen alleen maar bezig met tussenstanden op andere velden... Die heel moeilijk te verkrijgen waren. Vanwege wat Sjoerd net uitlegt. En de enige die echt geloofd werden. Dat waren mensen met een transistorradio aan hun oren. En dat waren er dan 1 of 2 per vak. En dat hele vak was geconcentreerd op de mensen met die radio. Dat staat me ook nog wel bij. Jij en ik hadden ook een verwoede poging om contact te hebben. Van hou me even op de hoogte hoe het loopt daar. Maar jouw sms'jes kreeg ik denk 7:30 binnen. Ja, was het net 2-0 geworden.
Ja, precies. Nee, en ook bij Ajax, dat was ook wel grappig, want over die radiootjes gesproken. Bij Ajax had Ricardo de Sanders, dat was de fysiotherapeut. Dat was degene die bij Ajax zo'n radiootje had. En die stond precies zeg maar, bij waar de spelers het veld op komen. Bij Willem II kom je zeg maar, een beetje van beneden en dan heb je zo'n trappetje. En hij stond dan met zijn rug bij die trap. En Ter Kater, die stond daar iedere keer voor te coachen... En die stond alleen maar te schreeuwen om doelpunten eigenlijk. We hebben er nog één nodig. En dan keek hij weer achterom naar Ricardo de Sanders. Van hoeveel staat het? En die gaf dan weer de tussenstand door. En dan rende Henk als een gek naar die lijn. En die begon te gebaren en te roepen en te doen. Ja, het was fantastisch.
En bij PSV was het minder of meer hetzelfde. Ja. Daar was de fysiotherapeut Fred van Oudhoven. Die hield de tussenstanden bij. En op een gegeven moment maakte Philip Cocu 5-1. Daar komen we straks nog wel op, denk ik. Maar dan... Laat het twijfel doen bij PSV. Want dat is een beetje waar we het net over hadden. Opeens lag de druk bij PSV. Want die had opeens wat te verliezen. En Koeman wilde verder. Die wilde nog meer doelpunten maken. Want ja, 1 goal in Tilburg. En ze waren geen kampioen geworden. En toen zei Bruin Slot van laten we voorzichtig doen. Dus er ontstond een hele wilde discussie op de bank. Over de te voeren strategie. Dat staat ook nog wel bij.
Dat was 10 minuten voor tijd, hè? Dat Cocu 5-1 maakt.
Ja.
Daarna, Cocu maakt die 5-1. En dan is op dat moment is PSV de bovenliggende partij. En dan krijgt Ajax nog één mogelijkheid om dat ene belangrijke doelpunt te maken.
Ja, ja, dat klopt. Ja, Huntelaar heeft op een gegeven moment dan 2-0 gemaakt. Dan staat Ajax weer een tijdje bovenaan. Dat is zeg maar in de fase half uur, 20 minuten voor tijd. AZ maakt dan ook tussendoor nog gelijk. En bij de 5-1 van Cocu is alles weer anders. Dan staat PSV weer bovenaan. En op een gegeven moment is het, voor mij was het al afgelopen in Eindhoven. En toen kwam er een terugspeelbal van Willem II. En Willem II had een keeper uit Australië, Pieter Zoys. Dat was eigenlijk niet de eerste keeper. En die was ook een soort in paniek geraakt, net als iedereen. Dus die raapte die bal op. En Ajax kreeg in de, volgens mij, 92e minuut een vrije trap in de 16.
En ja, tot hier, iedereen wist op dat Peter, moment, dat als hij ondertussen in Eindhoven. 5-1 was gevallen en daarna?
Had Vitesse nog een strafschop kunnen krijgen. Omdat Fred Benson eruit gehaald werd. Maar Fink gaf hem niet. En verder was... Dat waren echt surrealistische beelden. Dat niemand was met de wedstrijd bezig. Het publiek zat alleen maar op elkaar te letten. Hoeveel is het in Tilburg? Dat was het enige wat nog belangrijk was. En eigenlijk op het veld en op de bank ook. Dus die laatste 10 minuten van die wedstrijd waren totaal onbelangrijk. En totaal in afwachting van wat er bij Sjoerd gebeurde.
Ja, terug naar Sjoerd. Dat moment.
Ja, die bal lag dus in de 16. Eigenlijk is het jammer dat ze destijds in Eindhoven niet zo'n groot scherm hadden.
Ja.
Zoals ze dat bij Schalke Bayern hadden. Daar hebben ze ook een legendarische titel in knoping gehad. En dan konden ze in het stadion van Schalke, zagen ze de beslissende goal van Bayern vallen. Dat was toen nog niet. Dus in PSV in Eindhoven waren ze onwetend. Maar Ajax had die vrije trap. En er stonden 3 spelers bij de bal. Ajax had Kenneth Perez. Geweldige traptechniek. Geweldige vrije trap. Ze hadden Wesley Sneijder. Die stond er ook bij. En ze hadden nog een speler. Die hadden ze gehuurd. Of die was transfervrij gekomen, geloof ik. En die heette Roger. En dat was een kennis van Johan Cruijff. Die was wel fan van hem geweest. Lang daarvoor. Maar dat was eigenlijk een miskoop. Die speelde maar heel af en toe. Maar die stond ook bij die bal. En nou ja, om de paniek nog maar eens te onderstrepen. Was het uiteindelijk niet Sneijder of Perez die schoot. Maar Roger. En ik weet ook nog heel goed dat Ibrahim Karkbo. Die Afrikaanse middenvelder van Willem II. Later nog eens van omkoping beschuldigd. Die had zich al voor iedere bal gegooid die je maar kon bedenken. Als een soort, kamikaze soldaat. En dat deed hij nu ook. Die blokte die vrije trap van Roger. En toen wist je, dit was de laatste kans. Nu moet het voorbij zijn.
Ja, en toen was het ook voorbij. Toen was bij AZ was al lang ingedaald dat het niet ging lukken.
Nou, in Eindhoven, het is een beetje Hidde, het is een beetje wat Sjoerd net zei. Bij PSV was het eerder afgelopen. En zoals ik al zei, PSV was gewend om kampioen te worden. En altijd als bij een titel mocht de pers het veld op. Dus ik ben 2 minuten geleden ben ik naar beneden gegaan en stonden in de gang naar het veld toe. En op het veld, daar stonden alle spelers van PSV en de trainer bij elkaar. De omvet van Odoven heen, die een verbinding had met Andy Houtkamp langs de lijn. En die waren 2-3 minuten in afwachting tot het daar afgelopen was. En in mijn beleving kon je een speld horen vallen in een stadion met 35.000 mensen.
En toen was het zover?
Toen kon je helemaal niks
meer horen vallen. Wat was de eerste reactie die je bij is gebleven?
De eerste reactie die me is bijgebleven is, misschien nog niet eens de eerste, maar wat me vooral is bijgebleven op dat moment is dat Koeman lag enorm onder vuur in Eindhoven, door alles wat er gebeurd was. En die werd toegezongen als een volksheld. En dan moet ik altijd aan Maarten denken als ik daaraan denk, want Maarten is altijd was van elke vorm van opportunisme. Maar als niet Roger die bal in Tilburg had genomen, maar Sneijder of Perez en ze hadden erin geschoten, was Koeman ontslagen. En nu kreeg hij contractverlenging. Dat is me vooral bijgebleven. En ik weet nog dat ik Koeman een hand gaf. En dat ik tegen hem zei van, wat heb je opeens veel vrienden? En toen moest hij alleen maar veelbetekenend lachen.
En hij kwam Schuitenmaar nog tegen, toch?
Hij kwam Schuitenmaar nog tegen, maar daar zat niet veel warmte in de ontmoeting. Maar het is wel typisch iets voor Koeman. Hè. We hebben, nu is hij bondscoach. En heel vaak wordt hij geassocieerd met de gouden pik. Ja, dat was eigenlijk toen ook al het geval. Want de manier waarop PSV die middag overleefde. Als ze dat nog 100 keer proberen, lukt dat nooit meer.
Nee, en ondertussen. Nee. Ik zat dus in Heerenveen. Heerenveen Feyenoord 5-1. De trainer van Feyenoord, Erwin Koeman, hè, de broer van Ronald. Dus die loopt gedesillusioneerd van het veld af. Een beetje cynisch zoals Erwin Koeman kan zijn. Dus hij hoort dat PSV nog kampioen is geworden. En het eerste wat hij ongeveer zegt tegen een volle perszaal is van... Nou ja, we hebben tenminste nog één goede trainer in de familie. Ja. Ja.
Maar Koeman is ook weggelopen toch, Peter?
Nou, niet weggelopen, maar hij is kort na afloop... is hij met Mart van de Heuvel, de toenmalige fysiotherapeut, nu de elftalleider, zijn ze in de kleedkamer gaan zitten. Hebben ze een sigaretje opgestoken. En hij heeft me later wel eens verteld, daar zijn ook wel wat traantjes gevloeid. Dus het had ook hem wel wat beet gepakt die middag. De man die eigenlijk alles heeft meegemaakt in zijn leven.
In Tilburg vlogen de GVD'sje om de oren. Jullie, jij weet dat misschien ook nog wel. Het was ook zo fantastisch dat het bij Willem II was, omdat... Daar heb je die spelerstunnel, die komt gewoon uit op de kleedkamers. En je kunt daar als journalist gewoon gaan staan. En in die jaren kon je daar gewoon bij gaan staan. Dus wij zagen echt letterlijk de spelers van Ajax tussen de bloemen doorlopen. Willem II was zo beleefd geweest om bloemen te bestellen, voor het geval dat. Dus die bloemen lagen aan de zijkant van die tunnel. En dan kwamen die vloekende Ajax-spelers en een vloekende trainer te kaarten. Die kwamen daar langs. Je hebt zo'n deurtje naar de kleedkamers van de tegenpartij. Daar kun je gewoon ook doorheen kijken. Dus daar zagen we ook echt alles gebeuren. De Kater die daar ongelooflijk uit zijn plaat ging in die kleedkamer. Martin van Geel destijds nog technisch directeur. Totaal ontredderd die de boel een beetje probeerde te bedaren.
Hij werd
met van alles gesmeed en gegooid. Het was ook een onvergetelijk schouwspel.
Maar Sjoerd, ik heb me altijd afgevraagd, hè. Als Ajax een andere trainer had gehad dan Henk ten Cate, waren ze dan die middag niet gewoon kampioen geworden?
Ja, dat is lastig te zeggen. Want kijk, ze speelden onder ten Cate. Ze hadden ook goede spelers trouwens.
Ja.
PSV ook, als je die selecties terugkijkt. Dat is ongekend eigenlijk. Ajax had Jaap Stam en Edgar Davids en Gabri en Perez en Sneijder en Huntelaar. Geweldig team eigenlijk. Maar ze speelden onder ten Cate ook, zeker in de tweede fase van de competitie, echt wel goed. Maar de emoties van ten Cate, en daar doe je denk ik een beetje op, ja, die kwamen wel heel dicht aan de oppervlakte te liggen in die week. En misschien was dat wel een beetje too much.
Ja, Ajax is natuurlijk bij veel andere clubs toch wel niet de populairste club van Nederland. Maar de gunfactor daalde in die dagen denk ik wel echt naar nul.
Ja, ten Cate die dacht ik bluf en dan maak ik AZ bang mee. Want dat was natuurlijk de gedachte. Maar doordat dat een beetje te ver ging en ook dat verhaal met die premies, dat was natuurlijk onder voetballers, was dat al langer bekend. Ook in Tilburg. Geert den Oude, die speelde toen bij Willem II, ja. Die zou het jaar daarna naar Excelsior gaan, die was ook gewoon op de hoogte van dit verhaal. Ja, dat motiveerde die spelers van Willem II alleen nog maar meer. En ja, wat ik in het begin ook zei, terwijl die Ajax-spelers vloekend in de kleedkamer zaten, liepen de spelers van Willem II in ereronde zonder dat daar eigenlijk reden voor was.
Ja.
Ja, het heeft wel echt absurde sentimenten teweeg gebracht die dag.
Ja, zelfs na afloop nog, hè. Zelfs nadien nog, want dat verhaal van die premies kwam eigenlijk een paar dagen later pas echt in de publiciteit door dat bijzinnetje van Robert Braber. En is daarna ook intern bij Ajax nog een hele zaak geworden. Een soort spoedberaad geweest tussen ten Cate, Stam, Perez, Huntelaar, Heidinga en Sneijder. Onder leiding van Martin van Geel, de directeur. En die heeft toen gevraagd wat is hier nu precies allemaal gebeurd. Nou, de ene helft van de Kamer was stom verbaasd. De andere helft bedekte het een beetje met de mantel der liefde. En het werd uiteindelijk door Ajax een beetje in de doofpot gestopt. Maar ja, het verhaal is al onbekend. Iedereen weet hoe het gegaan is ondertussen. En het geld naar Excelsior is nooit gekomen.
Nee, en wij hebben toen in die reconstructie heel veel mensen gesproken. Onder andere Danny Koevermans. Maar die had helemaal een rampweek, want die was eerst 3 kilo afgevallen en daarna verspeelde hij de titel. Maar die zei in die reconstructie ook van als ze bij Ajax een vent waren geweest, hadden ze dat geld gewoon betaald. En daar is weinig tegen in te brengen, denk ik. Eigenlijk is het gewoon belachelijk dat het nooit gebeurd is. Het was niet verboden toen. Inmiddels wel, want naar aanleiding van dit incident is het vervolgens verboden geraakt. Maar Ajax had natuurlijk gewoon moeten betalen.
Ja, maar je zegt van het is verboden geraakt, hè? Maar volgens mij die PSV-supporters in dat was toch in, wanneer was dat nou met de Graafschap en Ajax? 2015, hè?
Ja.
2016. Ja, daar wil ik vanaf zijn even. Maar in elk geval, die hebben toen als aanmoedigingspremie 36.000 bakken bier naar Doetinchem gebracht.
Ja, dat is iets anders dan wat de raad van de club
om dat reglementair vast te leggen. Wat mag wel, wat mag niet. Maar het lijkt me nogal logisch dat de spelers van de ene club geen geld mogen betalen aan de spelers van een andere club.
Ja.
Ja.
Nou ja, als het in vaten bier gebeurt, dan zien we het oogluikend toe.
Ja, dan mag het.
Vind ik ook.
Als we er zelf ook wat van mee krijgen.
Ja. Overigens, als het goed is, lopen er nu nog steeds mensen in Alkmaar. Ja. Met een kampioenstatoeage van dat seizoen. Ja. Want dat was ook in het nieuws toen. Mensen die groot op hun kuiten, AZ-kampioen 2007. En toen ging het niet door.
Ja, daar moet ik altijd heel erg op lachen.
Ja, ik weet nog dat die man bij het stadion van Woudestein stond, heel trots met zijn tatoeage. Die had al 29-4-2007 had hij al op zijn kuit staan.
Ja.
Maar het is een kampioenschap geweest met ook heel veel gevolgen. Ook richting de seizoenen daarna. Hè. Je hebt met Van Gaal, die bleef natuurlijk. Maar dat werd daarna een heel moeilijk seizoen en vervolgens werden ze alsnog kampioen. Henk de Katen en Martin van Geel, die zouden het jaar daarna ook al snel frontaal botsen. Waarbij de Katen uiteindelijk naar Chelsea vertrok als assistent van Evan Grant, die Israëlische trainer. Bij PSV bleef Koeman juist weer wel, hè?
Kortstondig.
Ja.
Ja.
In het najaar van 2007 is Koeman naar Valencia gegaan. Dat is de bewuste trein die hij toen nam. Dat is hem later ontzettend kwalijk genomen door veel supporters. Maar ik weet zeker dat wat er gespeeld heeft rond de wedstrijd die we nu bespreken, dat meegewogen heeft in de beslissing van Koeman. Die heeft toen gevoeld bij PSV van ja, er hoeft maar niks te gebeuren of je staat buiten. Die voelde daarom ook geen enkele scrupule om weg te gaan toen er voor hem een mooie trein voorbij kwam. Overigens zat er ook weer een trein op een doodlopend spoor. Want bij Vitesse ging het natuurlijk, of bij Valencia ging het natuurlijk al heel snel slecht. Maar Koeman had geen enkele remming om PSV in de steek te laten.
Nee, dat begrijp je met deze wetenschap inderdaad veel beter dan veel mensen toen dat konden begrijpen. Ja. Het was een wonderlijke dag.
Het was een prachtige dag. Kijk, we hebben allemaal een mooi vak. Maar het was echt mooi om erbij te zijn en dat meebeleefd hebben van zo dichtbij. Ik denk dat het de meest historische dag uit de geschiedenis van de Eredivisie is.
Ja, nee, daar
zijn
het
we
zeker.
Dan maar mooi langs de zijlijn een onderdeeltje van geweest.
Ja.
Ik had nog één idee, Peter.
Ja.
Jij bent tegenwoordig chef sport bij onze krant. In deze tijd wordt er heel veel troost-tv wordt allemaal uitgezonden. Is het niet een idee om ergens op een zaterdag de komende tijd die fantastische reconstructie die wij meerdere malen genoemd hebben in deze podcast, om die weer eens te plaatsen? Het leest namelijk als een fantastisch jongensboek.
Ik denk zelfs dat het een heel goed idee is om samen met deze podcast die reconstructie nog eens online te zetten. Zodat de mensen het nog één keer helemaal van dichtbij kunnen beleven.
Ja, en dan moeten ze eerst die reconstructie lezen. En dan luisteren naar dit gesprek.
Wat mij betreft mogen ze ook eerst luisteren en dan lezen. Dat is mij maar even.
Toen wij die reconstructie aan het maken waren met z'n drieën, Peter, Wietse Dijkstra en ik, toen hadden we ook zoveel informatie dat wij toen eigenlijk al tot de conclusie kwamen dat het gewoon een boek was.
Ja.
En het verbaast me tot op de dag van vandaag dat over deze dag nooit een boek is gemaakt. Want dat zit er echt in. Als je al die verhaallijnen bij elkaar brengt en je pluistert tot op het bot uit, dan heb je gewoon echt een heerlijk boek.
Ja.
Simpele opmerking, waarom doe je het niet?
Ik heb er nu wel tijd voor in deze coronacrisis.
Ja, exact.
Ja, ik zal eens over nadenken. Peter, doe je mee?
Ja, ik heb net zoveel tijd als jij, dus een goed idee.
Mooi.
Oh, ik kijk nu al uit naar het boek. Schrijf dat alsjeblieft.
We zullen het zo hebben.
Nee, je zorgt er maar voor.
En dan overhandig je het eerste exemplaar en hangt de kaarten.
Ja, dat is goed. Ja, dat doen we.
Ja. Nou, je kan toch Henk de Kater, Louis van Gaal en Ronald Koeman in één ruimte zitten?
Ja, maar wat een geweldige characters dat waren. Dat is ook, toch ook fantastisch dat we toen in de Eredivisie die trainers hadden. En ja, met alles wat daar dan ook bij hoorde. Want Henk de Kater, ja, ik noemde hem net een cowboy. Het was fantastisch om met die man te werken als journalist. Want er gebeurde iedere dag wat.
Ja, maar ook wat er net ook even te sprake kwam. Die elftallen. Dat elftal van Ajax, dat je daar geen kampioen mee wordt. Dat is bijna niet te bevatten.
Ja, dat geldt eigenlijk ook wel voor PSV. Ik heb het ook nog eens naast. Gomez, Alex, ja. Salcido, Afellay, Cocu, Farfan, Kone, Mendes. Ja. Ik denk dat hij nu ook een aardig elftal zou kunnen vormen. Maar nog even aansluiten op wat Sjoerd zegt, hè, over al die details. Danny Koeman als de spits van AZ, die komt van Excelsior 20. En daar komt ook Siemen Zijn vandaan. Dat was een speler van Excelsior. Die zagen elkaar de donderdag voor deze zondag. Daar kwam trouwens ook al het premieverhaal ter sprake. Maar allemaal van dat soort prachtige details. Ja, het schreeuwt om mijn boek, Sjoerd.
Ja. We moeten er maar eens aan beginnen.
Ja. Kan volgende week klaar zijn.
Ik ga even de kinderen boterham smeren, jongens.
Oké.
Ja. Heel goed.
Moet ook
ik dank jullie hartelijk, Sjoerd Mossoe, Maarten Wijfels, Peter van Dijl. Het was fantastisch om te horen. De terugblik op die waanzinnige ontknoping van de Eredivisie in 2007. Tot zover deze voetbalpodcast van het AD. Graag tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.